Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst door samen te gaan zingen uit Psalm 100. Daarvan zingen wij couplet 1 en 2. Psalm 100, couplet 1 en 2. Deze avond, deze middag is het nog, doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen daarna heel Psalm 2 uit de bundel Weerklank. Psalm 2, alle vier de coupletten. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Heilige en grote God, wij prijzen u om uw grootheid en om uw heiligheid. U bent zo anders dan wij zijn. Zonder tijd, vol macht en majesteit, vol barmhartigheid en goedheid. U bent het die de koning der koningen bent, veel groter en machtiger dan al die wereldheersers. Heere, wij danken u dat wij in mensen worden mogen weten wie u bent. Dat u zichzelf aan ons bekend hebt gemaakt. Dat dat evangelie van u zelfs in onze eigen taal tot ons komt, in onze eigen woonplaats. Zo komt u ons tegemoet en zo zoekt u ons op, ook vanmiddag weer. Wij prijzen u om wie u bent, maar wij danken u dus ook om uw trouw over ons. Mensen die aan de ene kant tot van alles in staat zijn en grote dingen kunnen. Mensen die als het erop aankomt tot niets in staat zijn. Wij bidden u, Heer, open ons hart voor wie u bent. En laat de woorden die we vanmiddag lezen en horen zo ons leven ingaan, dat ons leven naar u toe wordt omgezet. Dat wij zien wie u bent. En dat wij u volgen, omarmen, erkennen als onze koning. U kussen, zoals we net hebben gezongen. Heere, werk daartoe krachtig met uw geest. U weet wat daarvoor in de weg kan staan. Er zit soms zoveel tussen u en ons in. Aan weerstand van ons, aan drukte en gedoe. O Heere God, wij bidden u, blaas het aan de kant. Geef ons innerlijke concentratie en ruimte in hoofd en hart om uw woorden werkelijk te horen. Wij bidden u voor allen die hier zijn, jong en oud, en voor allen die nu of later deze dienst horen. Verheerlijk zo uw naam, die heerlijk is. In Jezus' naam. Amen. Natuurlijk, gemeente, denk je als je ergens anders dan in je eigen woonplaats of standplaats voor mag gaan, welke preek, laat ik het maar even zo zeggen, welke preek neem ik mee? En dan kijk ik altijd even in mijn bestand en dan denk ik, waar heb ik in Noordwijk de laatste tijden eigenlijk over gepreekt? Dat kun je trouwens ook nog tot heel lang terug op internet vinden, ontdekte ik. Preken van 5 jaar terug die ik hier gehouden heb, die kun je nog gewoon aanklikken. Maar dat hielp mij wel een beetje, want ik dacht, ik heb hier een paar keer gepreekt over de geschiedenis van de Ark. Ik dacht, nou, dan doen we daar maar weer eens een vervolg op. Dus als u nog maar even door uw eigen bestand gaat heen scrollen en wat knipt en plakt, dan hebt u toch een serie. Wij lezen uit 1 Samuel 7. Wij lezen het hele hoofdstuk. In de verkondiging zal het niet over het hele hoofdstuk gaan, maar het is wel goed om dat in zijn geheel te lezen. 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim, haalden de ark van de Heer en brachten die in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de Heer zorg te dragen. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen, dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel: roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Zij kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Zij vasten op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere, onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het gebeurde, toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Bet-Kar. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. Hij gaf hem de naam Eben Haezer en zei: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd en zij kwamen niet meer in het gebied van Israël, want al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. De steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in bezit van Israël, van Ekron tot Gat. Ook ontrukte Israël het bijbehorende gebied aan de macht van de Filistijnen. Ook was er vrede tussen Israël en de Amorieten. Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Hij ging van jaar tot jaar het land rond, langs Bethel, Gilgal en Mispa. En hij gaf leiding aan Israël in al die plaatsen. Daarna keerde hij terug naar Rama, want daar was zijn huis. En daar gaf hij leiding aan Israël. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover het woord van God. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. U mag uw gaven geven, een drietal inzamelingen. De eerste rondgang is bestemd voor Stichting Present Bollestreek. De tweede rondgang voor de instandhouding van de eredienst. Derde rondgang voor het kerkgebouw. Wij zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 99, couplet 1, 5 en 7. Psalm 99, couplet 1, 5 en 7. Thank you. Wij zingen zonder verdere aankondiging na het amen van de verkondiging uit Psalm 79, daarvan couplet 4 en 7. Couplet 4 en 7 van Psalm 79. Het zijn met name de eerste 6 versen van 1 Samuel 7 die het uitgangspunt vormen voor de verkondigingen, van waaruit wij de stem van God horen deze middag. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Hij was dus keurig opgeborgen, veilig achter slot en grendel. Niemand kon erbij, niemand kon zich eraan branden. Zo zou je ook kunnen zeggen. Ik doel op de ark, de troon van God op aarde. U weet wel, hè, wat er was gebeurd. Filistijnen hadden na hun overwinning op Israël de ark trots meegenomen. Want die ark, zo dachten ze, ja, dat was natuurlijk niet alleen maar een soort houten met goud overtrokken kist, maar dat was voor hen God zelf. Dat was een heidense manier van denken. Dus ze liepen met God, Israëls God, als een soort overwonnen trofee rond. Nou ja, daar dachten ze na een aantal maanden wel anders over. Want die God van Israël, God verplaatst zich als het ware in hun manier van denken door zich te laten samenvallen met die ark. Die God van Israël bracht alleen maar narigheid, ziekte en dood. Hele gebeuren in die tempel van Dagon. Goddelijke humor natuurlijk. Dat beeld van Dagon zo helemaal aanbiddend voor de ark neerligt. Dus die ark die moest weg. Nou, daar wordt ook nog een hele truc mee uitgehaald. Van ja, kunnen we die nou maar zo wegsturen of niet? Met een soort proefopstelling. Voert allemaal te ver. Maar in ieder geval moest die ark maar weer terug naar Israël. Nou ja, en dan denk je, hoe zal dat gaan? En dan lees je in hoofdstuk 6 vers 13, het staat er zo prachtig. De inwoners van Bet-Semes waren de tarweoogst aan het maaien in het dal. Toen zij hun ogen opsloegen en de ark zagen, waren zij verheugd die te zien. De ark is weer terug. Men offerde de koeien die voor de ark gelopen hadden, maar het werd een drama. 70 inwoners stierven, ze hadden de ark bekeken. Nou ja, dat is natuurlijk ook altijd een ingewikkelde geschiedenis. Is dat nou dan zo fout dat je die ark bekijkt? God de Heilige, de Eeuwige is te groot, te heilig om zich te laten uitkleden, te laten ontmantelen. Hij is geen bezienswaardigheid. En zijn troon kunnen wij niet zomaar beklimmen. Heilig, heilig, heilig. Gij gehuld in duister. En als jij dan met je zaklantaantje denkt dat je dat wel eens even zult. Ja, dat kan dus niet. En toen? Was er toen een grote boetedag in Bet-Shemes vanwege de vertoonde brutaliteit? Een dag waarop gevraagd werd om vergeving, want ze wisten daar natuurlijk echt wel dat wat ze gedaan hadden, dat niet goed was. Het was wel een van de Levietensteden namelijk, waar die ark terechtgekomen was. Nee, dat niet. Ze stuurden die ark maar weer verder. De inwoners van Kiryat Jearim worden ingeschakeld. Kunnen jullie de ark niet ophalen? Zo gezegd, zo gedaan. De ark wordt opgehaald en gestald in het huis van Abinadab. Zoon Eleazar werd geheiligd. Die werd, ja, dus als het ware belast met het onderhoud van de ark. Geheiligd, apart voorgezet. Zo staat dat er, hè? Zij heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de Heere zorg te dragen. Pak van de monumentenwacht aan en dan kan hij zo dienst doen. Zoiets. Ja, en daar staat hij dan, die ark. Keurig opgeborgen. Heilig en veilig. Personeel erbij. Wat moet je nog meer? En gemeente, en dan? Als die ark er dan zo staat en er is iemand voor apart gezet. En dan? Ja, dan gaat gewoon de tijd maar verder, hè? Uren, dagen, maanden, jaren. Vliegen als een schaduw heen. 1, 2, ja, dat duurt nogal, zeg. Dat duurt een hele generatie, nog iets langer. Want hoe staat er? Het werden 20 jaren. Kijk, dat zijn van die zinnetjes, hè? Het werden 20 jaren. Ja, tijd gaat snel, dominee. Jazeker, 20 jaren. Wat is er in die 20 jaren nou eigenlijk gebeurd? Die ark die stond daar. Ja, lees je helemaal niks van wat er in die 20 jaren is gebeurd. Ja, maar er zal toch wel iets gebeurd zijn? Nou ja, er is geleefd. Gegeten en gedronken. Zullen kinderen geboren zijn, gestorven zijn. Gewoon. Zoals het leven kan gaan. En die ark, die stond daar maar. Ja, maar die ark, die staat daar toch niet om zomaar te staan. Als een soort caravan in de winterstalling. Keurig opgeborgen. Niet al te duur. Iemand die op de past. Zeiltje eroverheen. Daar gebeurt niks mee. Nee, dat, precies daar gebeurt niets mee. Nee, dat is het. Er gebeurt eigenlijk niks. Heel weinig. 20 jaar lang. En intussen zijn er gewoon nog de Baals en de Astartes. Nee, die zijn niet veilig weggestopt. Die worden openlijk gediend, want die moeten later ook opgeruimd worden. Dus die ark, die staat daar veilig. In de winterstalling. En met die Baal en Astartes wordt geleefd. Dat is natuurlijk een heel apart plaatje. Ziet u dat voor? Nee, die ark, ja, er zou nog op zijn. Daar hebben we vroeger, en die staat daar maar. En die andere goden, daar wordt mee geleefd. God op de achtergrond, de andere goden op de voorgrond. De Heere onder een kleedje. En de Baals en de Astartes. Ja. Ja, natuurlijk, gemeente, ik weet niet precies hoe u dit soort geschiedenissen leest. Het is natuurlijk aan de ene kant een geschiedenis, hè. Altijd even gewoon, ja, iets van Gods gang met Israël toen en daar. Hoe is dat precies gegaan? En van Gods trouw aan Israël. Maar het is natuurlijk niet alleen maar historische informatie, zo'n schriftgedeelte. Dat het soms dan zomaar zo kan gaan. En als we het zo even schetsen, dan denk ik, ja, is dat eigenlijk niet een heel bekend plaatje? Nee, wij hebben geen ark in de winterstalling staan. Maar Israëls God, de vader van Jezus Christus, de God van het verbond, de geboden in die ark, veilig weggestopt, een beetje op de achtergrond, ondergebracht bij monumentenzorg. Bij de kerk, die is daar toch een beetje speciaal voor ook. En Baal en Astarte, ja, wat zijn dat weer voor goden? Kan ik ook een hele verhandeling over gaan geven. Maar dat is natuurlijk de God van de welvaart en van de wellust. Die op de voorgrond, springlevend. In het leven van elke dag, jaar in, jaar uit. 20 jaren lang. Je zult maar ergens in die 20 jaren geboren zijn. Zou je dan geweten? Ja, misschien heb je nog wel geweten dat die ark daar dan was. Maar misschien ook wel helemaal niet. Je hebt dat nooit, als het ware, op een goede manier in leven gezien. Zomaar zo'n plaatje. Die ark weer terug op de plek waar die hoort, naar zo'n hele omzwerving. Baal en Astarte op de voorgrond. En verder is er weinig. Weinig verbondsverkeer, zou je kunnen zeggen. Weinig omgang met God. Niet leven vanaf het verzoendeksel. Niet bij de leefregels van Gods verbond leven. Het wel geloven. En de een gelooft het iets meer dan de ander. En intussen ben je gewoon druk met leven. Want ja, zo gaat dat. Calvijn schrijft bij dit gedeelte dit. Wij veroordelen de Israëlieten zo makkelijk naar onze rekening, omdat zij zoveel jaren in allerlei bijgelovigheden blijven zich niet tot God bekeren. Maar waarom denken wij niet aan onszelf? Ja, waarom denken wij niet aan onszelf? Zou dit plaatje ons ook kunnen gelden? God in het schuurtje, onder een kleedje in de winterstalling. En Baal en Astarte op de voorgrond, daar wordt mee geleefd. En God is een beetje, nou ja, voor de zondag misschien. En dan lezen we ineens. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Hey. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim verbleef, dat er veel dagen verliepen, het werden 20 jaren, en het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Wat is dat precies? Wat is dat voor klagen geweest? Ja, er is in ieder geval, hoe je het ook duidt, dus iets van beweging gekomen. De stilstand van die 20 jaar, die wordt dus doorbroken. Men gaat zich weer op God richten. Er komt weer een zoeken naar God. Een geestelijk ontwaken. Hoe is dat gekomen? Ja, daar kun je natuurlijk van allerlei dingen van zeggen. Hoe dat misschien gegaan zal zijn. Dat staat er allemaal niet. Maar in ieder geval is wel duidelijk wie daarachter zit. De Heere zelf. Want daar zit, dat zijn natuurlijk ritselingen van Gods geest. Hoe kan dat gaan? Ja, soms worden mensen ineens stilgezet door een gebeurtenis in hun leven. En denken ze, zo kan het eigenlijk ook niet anders. Ik weet niet precies hoe dat bij u gegaan is. Maar zo kan het toch maar zijn dat je uit die droom van Baal en Astarte, uit dat leventje waar jij heel druk mee bent, maar wat uiteindelijk vaak toch maar een leeg leven is, dat je in één keer erachter komt van, ja, is dit het nou? En dat je dan toch anders gaat denken en gaat zoeken. Het kan ineens gebeuren door ernstige ziekte of een sterfgeval van de familie of zo. Het kan ook langzamerhand gaan. Dat je denkt, ja, maar zo kan het eigenlijk ook niet langer. Waar leef ik eigenlijk voor? En dat je, in plaats van dat je, als de verdoving van Baal en Astarte bijna is uitgewerkt, weer een nieuwe shot neemt, dat je denkt, ja, maar wacht eens even. En dan moet je natuurlijk een soort afkicken bijna. Is dit het leven nu? Hoe zal dat bij Israël gegaan zijn? In ieder geval zal het optreden van Samuel, het trouwe optreden van Samuel, er ook wel aan bijgedragen hebben. En wat is het mooi, gemeente, dat ergens dus de Heere God ook trouw gebleven is in die 20 jaar. Gewacht en gewacht en dus toch ook vastgehouden. Want als we inderdaad lezen, en het hele huis van Israël wende zich klagen tot de Heere, dan is dat natuurlijk een daad van die Israëlieten, maar dan is dat ook trouw van God. Dat God dus die 20 jaar ook heeft gewacht. Zo is God. Kijk, ik zei net al, hoe moeten we nou dit soort gedeelten lezen? Ja, dat is aan de ene kant geschiedenis, maar het is ook openbaring van wie God is. Hoe is God? Ja, God kan zich soms als het ware zodanig terugtrekken of aan de kant laten drukken. Dat je denkt, hij reageert helemaal niet. En aan de andere kant kan hij dus ook zomaar weer verborgen wakker gaan roepen. Zoals het hier staat. Hij laat zich, met eerbied gesproken, aan de ene kant soms zomaar in een winterstalling zetten. Want de liefde dringt wel, maar dwingt niet. En aan de andere kant geeft hij soms zomaar weer een nieuw verlangen. Blijft hij zoeken naar mensen en naar ingangen. Het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Ja. Waarover zal dat klagen zijn geweest? Klaagde de Heere achteraan? Zo staat er dan nog in de Statenvertaling. Zal dat met de Filistijnen te maken hebben gehad, die het volk Israël onderdrukten? Want die onderdrukking was intussen nog steeds verder gegaan. Sommige uitleggers denken bij dit klagen ook aan de droefheid naar God, dat men tot een soort schuldbesef is gekomen, dat ze God met eerbied gesproken dus in die winterstalling hebben laten staan, en dat ze daarvoor, als ze daar hun schuld gaan erkennen, berouwen over de zonde. Het is in ieder geval ook dus een toewending naar God. Het is misschien wel een mix van alles en nog wat. Zo is het ook vaak. Het is ook vaak een mix van alles en nog wat, van broerde omstandigheden, van in gaan zien dat het eigenlijk zo niet langer kon, en van je weer toewenden naar God. Wat is dat heerlijk. Als er na zoveel jaren stilte, waarin weinig is gebeurd, ja, er is geleefd, maar waarin zo weinig omgang met God is geweest, dat er weer een roepen komt tot God. Misschien herkent u dat wel. Dat u denkt, ja, er was een fase in mijn leven. Ja, ik deed er misschien nog wel een beetje aan, maar het was wel erg in de winterstalling. Maar nu, het is toch weer anders geworden. En wie heeft daarvoor gezorgd? Ja, hoe is dat zo gekomen? Nou ja, dat gebeurt. Ja, maar daarachter, daar schuilt toch de trouw van God. En dat het dan Israël ook niet langer meer om die ark van God is te doen, maar om de God van de ark. Kijk, want toen ze op verlies stonden, dat kunt u in hoofdstuk 4 en 5 en zo lezen. Heb ik het dus in New Meren toen over gepreekt. Toen dachten ze al, wacht even, nou gaat het mis, hè, met die Filistijnen. Nou moeten we God erbij halen. En toen dachten ze eigenlijk net zo heidens als al die heidenen zelf. Toen dachten ze, oké, als we God erbij moeten halen, weet je wat, dan halen we gewoon de ark op. Dat is onze God. Nou, en die Filistijnen werden toen ook heel bang en zo, want die dachten, nou komt hun God eraan. En dat is de God die Egypte heeft verslagen, de farao. Maar goed, toen ging de Heer aan Israël leren dat zijn presentie, zijn aanwezigheid niet samenviel met die ark. Dat je niet op zo'n heidense manier met die heilige voorwerpen moet omgaan. En toen wonnen de Filistijnen. Toen ging de ark naar de Filistijnen. Ja, inderdaad. Toen ging het Israël dus om de ark van God. En nu gaat het ze dus om de God van de ark. Want nu lezen we dat ze de Heere gingen aanroepen. Prachtig is dat. Dat kan soms ook een bekering zijn, hè? Dat het je eerst om de ark van God gaat en nu om de God van de ark. Dat het je eerst soms om het woord van God gaat, maar nu om de God van het woord. Om de kerk van God, maar nu om de God van de kerk. En iets wat misschien dan heel vroom uitzag, was misschien wel helemaal niet zo vroom, als dat het leek. En dat het je dan vervolgens er echt om God gaat. En het hele huis van de Heer wendde zich klagend tot de Heer. Ja. En dan? Ja, dan roept Samuel dus het volk bij elkaar. Het hele volk, ik vind het ook altijd zoiets moois, hè? Dat hele massale, wij denken bij bekering natuurlijk ook heel persoonlijk, maar ja, dat is ook belangrijk. Maar er zit in de Bijbel ook, behalve zo'n hele persoonlijke lijn, een soort collectieve lijn. En dan hebben wij misschien wel weer de neiging om te denken, ja, zullen die mensen dat dan allemaal evenveel gemeend hebben? Dat weten we allemaal niet. Maar dat corporatieve, dat collectieve, dat zit er ook in. Toen sprak Samuel weer, staat er dat hele huis, wordt weer herhaald, hè? Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël, als u zich met uw hele hart tot de Heer bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Heer en dien hem alleen. Heldere taal, hè? Ja, Samuel is een dominee die er geen doekjes omheen wint. Als jullie met heel je bestaan, je hele hart, alles erop en eraan, als je met je hele bestaan tot de Heer bekeert, omkeert, je weer naar God toe richt, doe dan die vreemde goden weg. Ja, de droefheid was er, de klacht naar God, het roepen tot God over de omstandigheden, misschien ook wel over de schuld. Hoe dan ook, dat klinkt allemaal heel mooi en dat is het ook. Maar dat kan natuurlijk nooit op zichzelf blijven staan. Hè? Wil handen en voeten krijgen. Dat zegt mij toch wel eens. Moet je handen en voeten krijgen. Nou, dat krijgt het hier. Als je echt teruggaat naar God. Als het je werkelijk ernst is om hem te dienen. Dan moet er ook opgeruimd worden. Dan moet er plaats gemaakt worden. Dan heeft dat dus ook consequenties in het gewone leven. God neemt niet genoegen met een halve plaats. Israëls God althans niet. Andere goden soms wel. Die zijn vaak heel inschikkelijk. Maar Israëls God niet. Het kan dus niet zo zijn dat je weer teruggaat naar de Heere, de Vader van Jezus Christus, dat je je weer tot hem richt, misschien wel een lange tijd, misschien wel 20 jaar, wie zal het zeggen, maar dat intussen die andere goden dat leven van welvaart en wellust Baal en Astarte, dat je denkt, nou ja, dat houden we er zo een beetje bij. En dat er dus in de praktijk eigenlijk helemaal niks verandert. Of nog iets anders gezegd, het kan niet zo zijn dat de God van Israël je hart heeft en Baal en Astarte je hand. Daar neemt de Heere geen genoegen mee. Dat zouden wij misschien wel willen. Terug naar God, naar het leven met God. Maar dan intussen dat andere. Ja, maar dat kan dus niet. Kijk, dat leren deze geschiedenissen ons ook. Dat is niet alleen maar een oud verhaal. Dit leert ons dat God, ja, een jaloers God is. Een ijverig God. Dat het hem om het hele leven gaat. Om je hart en om je hand. Om de zondag en de maandag. Niet alleen maar als een soort houding van je verstand, maar ook gewoon je leven in de praktijk. Ja, en dan wordt het een beetje gevaarlijk allemaal. Want zodra het natuurlijk aan geld en seks gaat raken, want dat is het natuurlijk ook, hè, Baal en Astarte en zo. Ja, dan komen we toch een beetje in de taboes. Maar ook daarin wil God Heer van je leven zijn. Die andere goden moeten weg. Ik zei het al even. Hè, de God van Israël is niet zo inschikkelijk. Die andere goden vaak wel. Die schuif ik wel even op. Zoals in een kerkbankje even zoiets kan opschuiven. Die kan er nog wel eentje bij. Zo inschikkelijk was het oude heidendom. En zo inschikkelijk is ook het nieuwe heidendom. Mensen die soms druk met zijn met van alles en nog wat. En dan ineens. Ja, maar ik doe nu ook daar aan yoga. Doe ook dit. Ik doe ook dat. Oh, dat geeft allemaal niet. Je schuift een beetje op in de agenda. Uitkijken dat je niet burn-out raakt. Maar voor de rest maakt het allemaal niet uit. Uiterst tolerant allemaal. Israëls God niet. Nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen. Zo tolerant zijn die andere goden ook weer niet. Want als ze in aanraking komen met de God van Israël, dan blijkt vaak wel dat ze niet zo ontzettend tolerant zijn. Dan is het niet meer zo inschikkelijk. Dan kan er soms ineens maar weer iets boven komen, waarvan je denkt, hé, ik dacht dat jullie altijd zo tolerant waren. Ja, dat zijn ze ook wel, tot op zekere hoogte. Tot op de grenzen van hun eigen tolerantie. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert. Met je hele bestaan. Heere, u bent de God van mijn hart, van mijn hand, van mijn huis, van mijn hele leven. Ja, dan doe dan de vreemde goden weg. Als het je nou echt helemaal ernst is. Nou, gemeente, voordat ik dus nu doorga, kan ik dat ook tegen ons zeggen. Hè? Tegen mezelf vanmiddag. Is het ons helemaal ernst dat we dat inderdaad willen? Met ons hele hart, Heere God dienen. Of zegt u eigenlijk van, nou ja. Ja, of we zeggen misschien wel, ja, dat wil ik wel met mijn hele hart. Dat kun je natuurlijk altijd ook nog mooi zeggen, ook nog. Maar is dat zo? Het is soms zo snel gezegd, hè? Kijk, want ik kan natuurlijk wel doorgaan en zeggen, nou ja, dan moeten we vervolgens dus al die goden weg, die Baal en starters. En dan kan ik er ook nog wel wat praktische voorbeeldjes aan bedenken en zo, wat het dan nu is. En welke app er nog wel op de telefoon kan, of weet ik veel precies. Maar dat wordt dan voor je weet ook weer een heel moralistisch christendom. Maar is het nou met ons, is het ons nou echt om de Heere God te doen? En dat ook met ons hele hart? Want als het toch zo blijft dat Baal en Astarte op de voorgrond blijven en Israëls God op de achtergrond, dan heeft dat opruimen van die afgoden ook helemaal geen zin. Dan is dat de pijn bestrijden, maar de ontsteking laten zitten. Als u zich met uw hele hart bekeert. Ja, maar wacht eens even, dominee. Dat zegt Samuel wel zo. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert. Maar Dat kunnen wij toch niet? Dat moet God toch ook doen? Hier staat het, ja. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden weg. Alsof dat vreemde goden weg, dat is natuurlijk ook een vorm van die bekering, maar ja. Nou ja, het mag waar zijn, lieve mensen, dat u zegt, dat kan ik misschien niet, maar wilt u het eigenlijk? Of wilt u het eigenlijk niet? Of wilt u toch liever dat oude leventje van God op de achtergrond? Die is er ook nog wel een beetje zo bij in de winterstalling. Dan kun je hem af en toe nog eens tevoorschijn halen misschien, als je denkt dat het nodig is. Baal op de voorgrond. Jezelf vaak op de voorgrond. Met welvaart en wellust. Ja, dat lijkt misschien een aardig leventje zo. Maar het is een leventje waarop we op sterven na dood zijn, hoor. Bekering tot God. Ja, dan kun je natuurlijk wel gelijk zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Maar de vraag is, willen we het eigenlijk wel? Of niet? Ja, dominee, ik zou eigenlijk eens dit moeten doen, zeggen de mensen dan. Zeg ik, nou, ik heb het ook wel eens gezegd. Mensen zeggen, ik zou eigenlijk weer eens naar de kerk moeten. Zeg ik, nou, dat is goed, dan kom ik u zondag halen. Nou, ja, u wilt toch? Nee. Ja, nee, ja. Of wilt u eigenlijk niet? Zeg dan maar gewoon dat je niet wil. En ze hadden natuurlijk geklaagd tot God, hè. Ze hadden wat was het dan precies geweest? Een verontmoediging over de omstandigheden. En dan zegt Samuel, dus als het je nou echt ernst is, als je met je hele hart je nou tot God bekeert, dan moet je ook je vriend, dan moet je ook de consequenties trekken, hè. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik heb nu in ieder geval al met mijn hart tot God geklaagd. Ja, en dan in de praktijk, ja, dat moet allemaal maar een beetje. Nee, dat innerlijk wil dus dan vervolgens ook uitgeleefd worden. Wegdoen. Echt wegdoen. Dat is ook allemaal zo heel praktisch, hè? Zo staat het er toch? Doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Gewoon opruimen, kliko open, move. Ja. De Bijbel is dat zo radicaal, hè? In het Nieuw Testament zou je kunnen zeggen, brief van de Colossenzen bijvoorbeeld. Als u dan met Christus opgewekt bent, of aangezien u dan met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Doden. Niet zomaar denken, nou ja, een beetje eronder schoffelen of zo. Nee, weg. Hier ook, vreemde goden wegdoen. Meer fout, hè? Vreemde goden weg. Baal, Astarte. Afgoden zijn net muizen. Als je er één ziet, zijn er altijd meer. Ja, dat waren natuurlijk waarschijnlijk een soort beeldjes natuurlijk, hè? Dus ja, dan kon je ook wel wat meer wegdoen natuurlijk. Opruiming houden. En dan? Ja, dat is prachtig, gemeente, hoe dat hier beschreven staat. Dat is ook zo leerzaam voor ons. Als u zich met uw hele hart tot God bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes. Nou, dan denk je, en dan? Ja, dan is het toch opgeruimd. Ja, maar ja, dan is het wel weer een soort leeg. Dan zijn al die afgoden dan weg. Maar en dan? Dan moet het natuurlijk ook weer opnieuw gevuld worden. En richt uw hart op de Heere. Dat anders ook. Anders dan is er misschien wel een leeg huis, is het wel gereinigd, maar niet op de goede manier bewoond. Zo'n leven geeft vrijheid. Niet voor niks staat er achteraan. Dat dan zal hij, de Heere, u uit de hand van de Filistijnen redden. Dan zul je een vrij leven hebben. Ja. Ja, ik zie dit al een beetje zo voor me, hoe dat gegaan is. Zo'n heel volk en dan dat roepen tot God. En dan Samuel, die zich inderdaad zo'n preek gaat houden. En wat we hier lezen als een preek van Samuel, dat had hij waarschijnlijk al heel vaak gezegd. Dus dat is dan gewoon een soort samenvatting. Zo staat dat opgeschreven van hoe dat dan ging. En dan, ja, dan denk ik, hoe zou dat dan? Die mensen zijn thuisgekomen, wat is er dan precies gebeurd? En ja, wat moeten wij daar dan weer inderdaad mee? Want al die afgoden, dat waren natuurlijk inderdaad vaak natuurlijk ook primitief gedacht beeldjes en zo natuurlijk van die mensen. Dus ja, die gingen ze dan allemaal begraven of als dat van steen was of zo kapot gooien en vergruizen en dan misschien wel in de rivier gooien of zo. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Ja, maar ja, wat moeten er dan bij ons ook dingen weg? Dat als u straks thuis komt in huis, dat u denkt, nou, hup. Ja, dat denk ik toch eigenlijk niet, toch? Ja, je kunt zeggen, ja, misschien staat in de achtertuin nog wel een Boeddha-beeld of zo. Ik denk eigenlijk ook niet dat dat bij u zo is. Hoop ik niet. Maar ja, wat... Ja, zie je wat, Dominic, het is toch een beetje een oude geschiedenis natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk wel een paar leuke lesjes zo erin, maar dit is natuurlijk wel... Ja. Kijk, wij willen soms dat hele praktische ook maar direct vergeestelijken, want dat is ook wel makkelijk natuurlijk. Hè? Dat is ook wel makkelijk. Dan zeggen we, ja, die mensen dachten toen zo, was wat primitiever, die verbeeldingen. En die verbeeldingen hebben wij niet meer en dus hebben wij eigenlijk ook concreet helemaal niks op te ruimen. Nou... Ja, en dan, ik heb ook wel even gedacht, gemeente, van wat, ja, wat ga je dan nu weer zeggen, hè? Baal en Astarte, welvaart, wellust, mag je dan niks? Mag je helemaal weer niet genieten? Dan komen we weer in een soort zuurpruimerig christendom terecht. En gaat het dan gelijk inderdaad weer over wat je wel mag en niet mag? En ja... Kerk heeft al zo'n moeizame verhouding met geld en seksualiteit. Begint u daar nou dan ook weer eens even over? En dan kun je dan bijbels ook weer een heleboel over zeggen. Hoe dat zit en hoe dat ontstaan is in de loop der geschiedenis. Nou, maar is er dan echt niks op te ruimen? Dat wij helemaal gaan voor het genot? En maken van de buik onze God... Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten en maken van de buik hun God geen deel dan in dit leven wachten. Psalm 17. Ja. Hoe wereldgelijkvormig zijn we eigenlijk? Baal en Astarte, dat zijn natuurlijk de goden die zich elke keer, oude afgoden in nieuwe jasjes, natuurlijk gewoon zich weer voordoen. Want die, dat zijn de goden die heel erg aansluiten bij wat wij vaak willen. En zouden we dan niet terug moeten? Zou er niet iets opgeruimd moeten worden? Heel, ja, in ons in ieder geval denk ik wel in ons hoofd, dat het niet alleen maar gaat om ons genot. Dat God echt weer de eerste is. Ik vind dat ook vragen, gemeente, waar u gewoon eens even voor uzelf en met elkaar eens over na moet denken. Als je denkt van ja, Baal en de starten, welvaart, wellust. Hoe leef ik nu? Wat moet er dan opgeruimd worden? En dan kunt u mij niet wijsmaken dat u zegt helemaal niks. Helemaal niks. Nee, dan is het eigenlijk gewoon zo wel goed. Dat geloof ik niet. En als je dan zegt, ja, maar in concreet niet, maar in uw hoofd dan, waar bent u nou allemaal zo druk mee? Ja, maar dominee, je moet toch ook gewoon leven en werken? Ja, natuurlijk moet je leven en werken. Ja. En dat is toch ook inderdaad met God. Niet met God in het schuurtje. En richt u op de Heere en dien hem alleen. Ja, want zo staat het er wel, hè? Richt uw hart op de Heere, je hart op de Heere. Ja, dan kun je zeggen, oh, zie je wel, dat is weer je hart. Ja, maar je hart is toch in de Bijbel het centrum van je leven. Dat is het hart, hè? Hart is niet alleen maar de plek waar de liefde is, die af en toe zo... Nee, je hart is je hele bestaan. De plaats van je moed, je lef. Zo zeggen we dat toch, als je het lef hebt. Je hart, je moed, je lef. In plaats van je moed, de plannen maken, richt je hart op de Heere. En op hem helemaal alleen... En dien hem alleen. Daar gaat het dus ook over. Wie dien je? Dien hem alleen. Nou, dan is er misschien nog wel wat op te ruimen. Dat ik hem alleen dien. Is er niet heel veel aangekoekt? Ben ik niet heel veel mezelf aan dienen? We zingen soms wel heel hard. Nee, mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer, mijn uren, mijn tijd, mijn geld en zo. Maar, nou, hoe zou die preek nou overgekomen zijn? Natuurlijk best wel een scherpe preek zo, hè, van Samuel. Die had die klacht gehoord en die zegt, is het jou nou ernst is? Nou, hè, is je hele hart op God gericht? Nou, dan moeten die afgoden weg en dan moet je je op de Heere weer richten. Hele nieuwe koers in je leven krijgen en hem alleen dienen. En hoe loopt dat dan af? Zeggen dan de mensen, nou, het was een mooie preek, Samuel. U werd weer eens goed gezegd, hoor. Ja, ja, zo zou het moeten. Ernstig was de dominee vanavond, ja. Oh nee, hoe staat het er? Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Punt. Niet gaan zeggen van, nou ja, Samuel, u zegt dat nu wel, maar wij kunnen ons toch niet bekeren. En met die Baal-dienst, nou ja, weet je wat, die noemen die Baal wel onder het kleedje. Nee, weg. En ze doen het. Ze zijn heel concreet, gaan het gewoon doen. Gehoorzaamheid. Eenvoudige gehoorzaamheid. Nee, dat is niet simpel. Eenvoudige gehoorzaamheid. Ja, gemeente, ik weet best wel dat als je een hoofdstuk verder bent, dat het dan soms ook weer het oude liedje is natuurlijk. Hè? Dat weet ik best wel. En dat is in ons leven ook vaak zo. Er hoeft niet eens 20 jaar overheen te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat er geen eenvoudige gehoorzaamheid kan zijn. Waarom zeggen wij dat soms? Ja, mijn dominee, even later. Dan gaat het daar. Is dat omdat wij dan denken van, maar dan kruipen wij er weer onderuit? Bekering, schuldbelijdenis, echt opruimen, je op God alleen richten. Is echt niet alleen maar een oude geschiedenis dit, hoor. Ja, en dan komen ze vervolgens natuurlijk bij Mispa aan. En dan scheppen ze water en dan gieten ze het uit voor het aangezicht van de Heer. Dat is een beetje ingewikkeld wat dat is geweest. Dat is een soort ritueel geweest waar je eigenlijk alleen maar hierover leest. Wat in de Bijbel niet echt een equivalent of zo heeft. Het is een soort jezelf als daar uitgieten voor God. En daarmee ook zeggen, wij hebben gezondigd. En ze gingen vasten op die dag. Ja, dat is niet dan een soort modegril van, oh, zal ook eens in de lijdenstijd zijn poosje geen televisie kijken of zo. Nee, dat is eigenlijk zo inzien dat je denkt, ik moet me nu echt klein maken voor God. Zij vasten op die dag om ook des te meer en te scherper te kunnen bidden. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Dat is ook dus leiding geven in het ritueel van bekering. Ja, vervolgens denk je dat wordt dan niet zo heel goed beloond, gemeente. Want dat laat ik nu zitten. Maar dan bij Mispa, het hele volk bij elkaar in de Filistijnen denken. Hey, wacht eens even, nu kunnen we komen. Gaat de rest van het hoofdstuk over, hè? En gelukkig gaat God met zijn volk dan zijn eigen weg. Maar dan zie je al waar dat gehoorzaamheid aan de woorden van God altijd niet direct zware zichtbare zegen geeft. Want vervolgens gebeurt er nogal niet wat. Nee, gemeente, wij zijn vanavond natuurlijk niet in Mispa of zo. We zijn gewoon in Noordwijk. En we lezen samen een oude geschiedenis over Israël en over God. En ja, hoe lezen we dat dan? Wat zegt ons dit nou over God? En wat zegt ons dit over onszelf? Als je die twee vragen nou gewoon eens meeneemt naar deze geschiedenis. Wat zegt ons dit nou over God? Dat God trouw blijft. Ook als mensen soms heel lang. Maar dat God ook tot bekering roept. En dat hij heilig is. En dat hij niet met zich laat spotten en zich ook niet maar zo een beetje dan denkt, nou ja, oké, vooruit er maar weer. Nee, dat er dan zo iets radicaals in zit. En deze God is nog steeds dezelfde, hoor. Het is niet zo van, dat is Oud Testament en Israël, wij zijn Nieuw Testament, Nederland, nog een hele andere situatie, dominee. Dus ja, natuurlijk is dat een hele andere situatie, dat weet ik ook wel. En tegelijk is toch God dezelfde. Hier ontmoeten we hem toch in zijn trouw, maar ook in zijn heiligheid. Daarom hebben we dat lied gezongen. Een beetje gek natuurlijk om 's middags iets over de vroege morgen te zingen, maar. En daarom hebben we Psalm 2 gezongen. Dat deze God tot erkenning roept. En dat bekeren iets is van je hele leven. En dan dus ook van opruimen. En dan dus ook je weer opnieuw richten en focus geven. En dat hebben wij, ja, als Israël dat nodig had. Heb ik dat dan niet nodig? Toch ook? Indien u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe de vreemde goden weg. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dien hem alleen als een God. En dan kun je zeggen, als ik zeg tegen u, wie is uw God? Dan kunt u natuurlijk zeggen, ja, dat is de Vader, Zoon, Heilige Geest, Jezus Christus, die gekruisigd. En hebben allemaal soms hele mooie woorden. Maar in de praktijk van uw leven, wie is uw God? Is dat deze Jezus, die gekruisigd en gestorven is, opgestaan is? Is dat deze God? En waar is hij dan? Ja, hij laat zich soms heel ver wegzetten. Maar hij maakt zich ook weer bekend in zijn liefde en in zijn trouw. En ik zing. Of ik nou in Noordwijk ben of in Mispa. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Maar ook als een voornemen. Zo opgeruimd en wel. Zo zullen wij de schapen van uw weide. Uw lof, uw eer, uw naam verbreiden. Heren, wij danken u voor uw trouw. Die dwars door onze ontrouw heen dezelfde blijft. Amen. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, o God, dat u ook vanuit deze geschiedenis zichzelf bekend maakt, ook nu, vandaag, want u bent en blijft dezelfde. Uw heilige liefde voor mensen. Wij erkennen dat dit gedrag van Israël soms ook pijnlijk herkenbaar is, dat wij maar leven en leven en leven. En u zo ergens keurig hebben opgeborgen. O Heere, wij belijden u dat wij uw liefde en uw trouw en uw zorg op die manier vaak vertrappen. Dat wij u een plaatsje achteraf geven en intussen leven met welvaart en wellust. Leer ons te leven met u en zo het leven te genieten voor uw aangezicht. En dwars door alle dingen heen, ook dwars door dat hele gewone leven heen. U alleen dienen. Verlos ons van onszelf. Van al dat ik-gerichte gedoe van ons. Geef ons u te genieten. Deze schepping en het leven. En te verlangen naar uw toekomst. Daar bidden wij u om. Geef ons de moed om soms ook dingen echt op te ruimen. Want wij zijn niet zo sterk, Heere God, dat belijden we u ook. Dat wij alle dingen zomaar kunnen laten staan en er niks meer mee doen. Bekeer ons zo. In hart en hand. Wij bidden u voor uw volk Israël. Bewaar uw volk. We bidden u voor de hele gespannen situatie in het Midden-Oosten. O Heere, geef rust en wijsheid aan hen die regeren. Wij bidden u voor ons land. Voor onze minister-president, voor ministerraad, leden van de Tweede en de Eerste Kamer. Zegen hen met wijsheid. Wij bidden u, Heere, voor alle inwoners van ons land. Bedwelmd in een cultuur die van u niet weten wil. O Heere God, breek dwars door die verdovende cultuur heen en geef een nieuw verlangen naar u. Want wij zijn toch mensen die naar u geschapen zijn, naar u toegeschapen zijn. En al vullen wij dat verlangen naar u toe met van alles en nog wat. Dat verlangen hebt u toch in ons gelegd. Zuiver dan. En geef een verlangen naar u. En vervul ook dat verlangen. Geef heilige onrust. Een zoeken. Heere, wij bidden u voor alle inwoners van Noordwijk. Mensen tussen wie wij leven en werken. Doe dwars door ons leven heen iets zien van de openheid naar u toe en van de hoop die dat geeft. Te midden van zo heel veel wanhoop en leegte. Laat aan ons leven iets te zien zijn van de volle hoop. En vandaar ook het volle leven voor uw aangezicht. Wees bij ons als het soms moeilijk is. Vanwege omstandigheden die moeilijk te dragen zijn. Vanwege psychische nood, vanwege zijn gebrokenheid in familieverbanden, in relaties. U kent soms alle ingewikkeldheden. Heere, geef wijsheid om daar op een goede manier mee om te gaan. Nuchterheid, voorzichtigheid, tederheid. Daar bidden we u om. Heere, wees bij alle broeders die vanmorgen voor het eerst of opnieuw bevestigd zijn. Zegen allen die op welke wijze dan ook in uw gemeente hier werkzaam zijn. In de bediening van het woord. In het geven van club of catechese. In stille liefde op de achtergrond. Wij bidden u. Bouw uw gemeente in de liefde tot u. Ga met ons mee de week weer in. Wij danken u dat we die week vandaag zijn begonnen. En geef dat we vanuit uw woord en vanuit deze rustdag en deze opstandingsdag weer aan het werk mogen gaan. Elk op onze eigen plek. Op school, thuis, misschien al niet meer werkzaam in een betaalde betrekking. Heere God, u weet het allemaal. Draag ons leven tot eer van u. Aanvaard onze dank en hoor ons bidden. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen couplet 3 en 4 van Psalm 100. Verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.